Vandaag is mijn gast Ayelies Korenberg. Ayelies is hypnotherapeut en werkt veelal met ondernemers die ervaren dat ze op een bepaald punt niet verder komen. En in haar werk staat het onderbewuste centraal. Ze heeft er zelfs een speciale podcast over, Coach je onderbewuste. En in mijn aanpak speelt je onderbewuste ook een belangrijke rol. Jouw onderbewuste bepaalt namelijk voor 95% wat je denkt, voelt en doet. Het is zoals Ayelies in de podcast zegt, je onderbewuste runs the show. En als jouw onderbewuste dus gelooft dat alcohol belangrijk is omdat het denkt dat het je iets oplevert, dan is het heel erg moeilijk om niet te drinken. En dan houd je het misschien een tijdje vol, vol op wilskracht, totdat je onderbewuste het weer overneemt. En met Ayelies ga ik in gesprek over dat onderbewuste. En naar mijn mening echt een heel mooi gesprek waarin zij jou meteen waardevolle tips geeft waarmee je aan de slag kan. Dankjewel Ayelies.
Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan. Maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Ja, welkom Ayelies. Goedemiddag.
Goedemiddag Nanja. Hoi.
Even een kleine en korte introductie voordat ik vraag of jij je wil voorstellen. Wij kennen elkaar en we hebben wel eens vaker gesproken over de kracht en de macht van het onderbewuste. Dat is eigenlijk volledig jouw expertise. Als je daarover vertelt, hang ik ook altijd aan je lippen. Ja, je hebt zelf ook een hartstikke leuke podcast daarover. Dat moet je zo meteen ook even vertellen. Want echt een heel interessant topic. En zeker ook een interessant topic op het moment dat je de wens hebt om los te komen van alcohol. Omdat, en dat vertel ik heel vaak in deze podcast, daar allerlei vaak onderbewuste overtuigingen liggen opgeslagen. Die maken dat je gelooft dat alcohol belangrijk is en dat het je iets oplevert. En dat het dus belangrijk is om die overtuigingen naar boven te halen en daar het werk op te doen wat nodig is. En toen wij daar een keer over in gesprek waren, toen zei ik, ik zou heel graag willen dat jij bij mij in mijn podcast komt. Ik ben natuurlijk ooit bij jou de gast geweest in jouw podcast. Dus nou, tot zover even de introductie. Wil jij jezelf even voorstellen?
Ja, dat is goed. Nou ja, sowieso dankjewel Nanja dat ik hier vandaag mag zijn, want ik vind het echt superleuk. En ook gelijk dankjewel dat je me aan mijn eigen podcast herinnert, want op een of andere manier vergeet ik die altijd te noemen.
Ik begin daarmee.
Ik ben Ayelies. Mijn podcast is Coach onder bewustzijn. Want wat ik doe is als hypnotherapeut en nou ja, eigenlijk hypnocoach, help ik ondernemers om meestal, ja dat klinkt heel concreet, maar voorbij een groeistop te komen. Ik weet dat jouw doelgroep, de mensen die dit luisteren, dat zeker niet alleen ondernemers zijn. Maar ik richt me daarop omdat vaak, en dat zul je ook in je eigen privéleven vaak wel meemaken, dat er een moment is dat je denkt, ik kom hier niet voorbij. Er is zo'n punt waar ik voorbij wil komen, maar het lukt niet. En dan lijkt het wat je ook doet, welke inspiratie je ook van buiten haalt, welke cursus je ook gaat volgen, je komt daar niet verder. En dat komt omdat er, in ieder geval in mijn optiek, dat er altijd een reden in je onderbewustzijn zit, waardoor je ergens tegenaan komt. En ik zie dat meer als elastieke van oude versies van jezelf die je nog terugtrekken. En als je daarvan los kan komen, als je de elastieken kan weghalen, dus ik zeg altijd je oude shit, je conditionering, je overtuigingen, ja, dan heb je weer de ruimte om te groeien.
Ja, mooi.
En dat is wat ik doe. En dan is het bij mij wel zo dat ik wil altijd en-en. Ik wil niet alleen maar op de shit weghalen focussen, maar ik word er ook altijd heel gelukkig van als mensen hun ja, toch wel potentie leven. Als ze het goud in zichzelf herkennen, want vaak zijn ze op zoek. Maar zien ze het niet, dat ze het herkennen en dat echt helemaal gaan leven. Dus dat je ja, versie 2.0 van jezelf wordt eigenlijk.
Ja.
En daar gebruik ik dus het onderbewustzijn voor. Of althans, jouw onderbewustzijn.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Dat las ik op jouw website in de voorbereiding. Jij zegt van, Dat je andere mensen ongehinderd wil laten groeien door ze hun eigen potentie te laten waarmaken.
Ja.
Dat zou je zweverig kunnen opvatten, maar de manier waarop jij het nu uitlegt, maakt het eigenlijk heel concreet. Het is enerzijds je oude shit, je oude elastieke banden loslaten. Ja. En anderzijds inderdaad kijken van waar ben ik hier nou eigenlijk?
Ja, ja, en het interessante daaraan is vaak dat het iets is wat mensen in de weg zit, waar ze een soort van last van hebben. Ik zeg ook altijd, je valkuil is je springplank. En daardoor zien ze het goud vaak niet. Want in ieder geval ondernemers, maar heel veel mensen, je kennen de oefening wel van, maar wat deed je toen je klein was? En wat zou je doen als je een miljoen zou winnen? Of als je niet over geld zou moeten bekommeren? Maar ergens zit het vaak in iets wat je in de weg zit. En als je daar op een andere manier naar kijkt of dat op een andere manier inzet, dan blijft dat juist, dat is zo vanzelfsprekend voor je. Dat is gewoon waar je kracht zit. En omdat je daar echt in connectie bent met jezelf. En als je echt in connectie bent met jezelf, dan heb je die ongelimiteerde krachtbron om stevig in de wereld te staan eigenlijk. En gewoon te doen waar je van houdt.
Ja, en dat geldt natuurlijk voor mensen die voelen dat ze pas zitten in een patroon met alcohol, dat ze niet meer dient ook niet. Hè? Maar laten we die nog even parkeren, want dan gaan we wat dieper op het topic in. Hè? Mm-hmm. Ik was eigenlijk in eerste instantie benieuwd naar, kan je eens vertellen, wat is nou dat onderbewustzijn? Waar zit dat? Ik weet dat, hoe ik het altijd omschrijf, hè? En dat ga ik dan ook meteen even doen, want wat ik altijd zeg is, je hebt je bewuste verstand, hè? En dan wijs ik altijd, dan kan de mensen die luisteren natuurlijk niet zien, maar dan wijs ik altijd naar je prefrontale cortex. Ik weet niet precies of die hier zit, maar naar mijn hersenen. Met je bewuste verstand weet je waarom je dingen doet. Kan je plannen, kan je dingen met elkaar afwegen, kan je consequenties zien van de keuzes die je maakt. En je onderbewuste zit voor mijn gevoel veel meer in je gut. Dus veel meer, die teken ik vaak inderdaad vanuit je maag of vanuit je buik. En daar huizen die verlangens en daar huizen de overtuigingen en dat wat jij bent gaan geloven, waar je geen moment meer een vraagteken over zet. Dat is zoals ik hem uiteindelijk voor mezelf ben gaan vertalen. Hoe zie jij dat? Waar zit dat onderbewuste?
Ja, ik zie hem nog groter. Jouw onderbewuste zit in heel je lichaam. En dat is ook iets wat mensen, wat vaak een verrassing is, dat als je met je onderbewustzijn aan de slag gaat, en mensen die ademwerk doen en lichaamsgericht werk, die weten dat allemaal wel. Maar het zit in heel je lijf. Vaak zit je krachtbron en je gevoelens, en dat zit, in ieder geval kom ik in de praktijk tegen bij mijn klanten, wel in je buik en in je hart. Maar er zitten ook blokkades of gevoelens of dingen in je knie of in je schouder of in je voet. Eigenlijk speelt je hele lijf mee, zoals ik het zie, speelt je hele lijf mee als het gaat over onderbewustzijn.
Ja.
En dat is misschien wel gelijk een mooie visueel idee, dat je prefrontale cortex, als daar inderdaad je rationele verstand zit en je bewustzijn, de rest van je lijf is je onderbewustzijn.
Ah ja. Ja.
Ja.
Ja, dus die is ook vele malen groter.
Ja. Ja.
Ja. En bepaald voor, mag jij even invullen hoeveel grote percentage is, maar volgens mij voor meer dan 95% bepaalt het onderbewuste wat we denken, voelen en doen.
Ja,
klopt dat?
Ja, de schattingen zijn zelfs 98%. Maar goed, dat is natuurlijk, het is helemaal niet op exact de komma te pinpointen. Maar veilig is wel 95%. Ja.
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 En maakt uiteindelijk natuurlijk ook niet zo gek veel uit, hè, of het dan 95% of 98,18% is. De conclusie is dat het overgrote deel van wat we denken, voelen en doen wordt bepaald door wat in dat onderbewuste zit. Ja. Terwijl heel veel mensen natuurlijk denken dat hun bewuste verstand bepaalt wat er gebeurt.
Ja, klopt.
Hoe zit dat?
Nou, hij is natuurlijk ook lastig, want ook al weet je dat het die 95% is, dat weet je met je bewuste verstand. Dus het is heel moeilijk in te voelen op die 95%. Op het hele stuk wat er nog onder zit. En ik vertaal hem zelf vaak naar, om het visueel te maken, en de meeste mensen kunnen daar ook wat meer mee, dat je onderbewustzijn is een nijlpaard en je bewustzijn is een kip. Ook qua verhouding. Ik weet niet of dat exact klopt en dat maakt ook helemaal niet uit. Maar dat nijlpaard, dat bepaalt, dat is die automatische piloot, die bepaalt eigenlijk wat je doet, wat je denkt, wat je voelt inderdaad. Die drie-eenheid daarvan. Die bepaalt jouw richting. Die bepaalt wie jij denkt dat je bent. En die kip kan daar wel van alles van vinden, maar die kan daar niet zoveel aan veranderen. Die kan inderdaad wel het plannen en het rationeel nadenken en analyses maken. Daar is die kip heel handig voor, want daar nijlpaard, dat boeit het allemaal niet zo heel erg. Die is iets van, ik ben voor de grotere dingen hier, voor de belangrijke dingen. Ik leid jou. Maar als je met dat bewustzijn iets wil, ja, dat betekent niet dat onderbewustzijn meegaat. Je komt er wel soms door, als die kip maar vaak genoeg iets zegt wat het nijlpaard enigszins geloofwaardig vindt, dan verandert hij misschien wel van richting. Maar als het nijlpaard iets bepaald denkt, en dan in mijn praktijk gaat het vaak over, het nijlpaard vindt zichzelf bijvoorbeeld niet goed genoeg, of vindt zichzelf niet de moeite waard, en dan kan die kip het heel vaak zeggen, maar die nijlpaard, die gelooft het niet. Die denkt, laat maar. Nee. En op zo'n manier wordt het vaak wat tastbaarder, wat grijpbaarder, van oké, maar wat is dan dat onderbewustzijn?
Ja, en dit verklaart dan ook meteen, en dat is iets waar ik zelf jarenlang niks van begreep, dat ik 's ochtends voor de spiegel stond en met mijn bewuste verstand tegen mezelf zei, het is nu afgelopen, vanaf vandaag drink je niet meer. En 's middags ging mijn nijlpaard natuurlijk daarmee aan de haal.
Ja, zeker.
Omdat ik vanaf nu of drie werd dat nijlpaard wakker.
Ja.
Ik zie hem helemaal voor me. Werd dat nijlpaard wakker en die schudde zich en die dacht, ja, maar wacht even, dat kan jij wel vinden, lieve kip. Of waarschijnlijk denkt dat nijlpaard dat niet eens, want die maakt zich niet druk om die kip, want die dendert gewoon in zijn eigen tempo door.
Ja.
En dat is natuurlijk wat ik toen niet begreep. Waarom kan ik nou 's ochtends zo zeker weten dat ik het niet meer wil, en 's middags, alsof ik aan geheugenverlies leid, kan ik niet meer bij die reden, ik ben er niet meer mee, ik denk er niet over na, er is maar one way, en dat is toch mezelf soeden, ja, met een glas wijn.
Ja, want dat is wat het nijlpaard gelooft. En dat nijlpaard runt de show. Punt.
Ja.
En dan maakt het ook helemaal niet uit, want dan gaat het ook helemaal niet over niet krachtig genoeg zijn, want dat gaat natuurlijk is vaak bij alcoholmisbruik of alcoholgebruik, ik weet niet welke term je gebruikt daarvoor, maar dat mensen zich vaak krachteloos voelen of als een slappeling. In ieder geval, dat is mijn ervaring. Van waarom kan ik dit nou niet? Ik kan zoveel. Ik heb al zoveel bereikt in het leven. En dit kan ik niet. Wat slecht van mij, wat stom van mij. En er komt heel veel oordeel bij. En dan voel je je nog slechter. Dus dan is het nog makkelijker om te blijven drinken. Terwijl het gaat om dat nijlpaard. Dus daar kun je. En dan gaat het niet zo zeggen, ik kan er niks aan doen. Maar daar kun je dan niks aan doen als je niet de goede ingang hebt.
Exact, exact. En precies wat je zegt, hè, het moment dat daar nog een oordeel bij komt over waarom ben ik nou zo'n slappeling dat ik 's ochtends zeker weet en 's middags het toch weer doe. Dat oordeel zorgt er alleen maar voor dat je nog meer pijn hebt, nog meer ongemak die je weer wil verdoven. Waardoor je nog meer wegzakt in dat nijlpaard, denk ik.
Ja.
Want je bewijst het vervolgens ook aan jezelf.
Ja.
Wat zijn dan hele praktische manieren om in contact te komen met dat nijlpaard in jouw beleving?
Het vraagt altijd om stilstaan. Om stilzitten. Ik zeg altijd verstilling, maar soms hoor je mensen dat iets te veel op de meditatie, maar verstilling gaat over dat even op je plek. En dan zetten daar allerlei overtuigingen collectief in ons stilstand is achteruitgang en je moet productief zijn om iets waar te zijn. Maar je hebt een bepaalde manier van ontspanning nodig in je lijf en letterlijk in je hersengolflengte om daarmee in contact te kunnen komen. Kijk, en ik werk met hypnose, maar je hoeft helemaal niet gehypnotiseerd te zijn of van hypnose gebruik te maken om daarmee in contact te komen. Als je je systeem maar rustiger maakt en je antennes in plaats van naar buiten naar binnen zet. Dus dat je voelt dat je aandacht zakt in je lijf. En dit klinkt heel simpel, maar als je bent van het rennen, rennen, rennen en haasten, dan is stilstand alleen al, kan letterlijk als levensbedreigend voelen voor je systeem. Dat klinkt alsof het nergens over gaat. Jouw kip vindt dat onzin, maar dat is gewoon bedreigend. Dus alleen al stilstaan kan al de eerste een soort van drempel zijn of hindernis. Maar dat heb je wel nodig om bij dat onderbewustzijn te kunnen komen, om redenen op te kunnen halen.
Ja, en wat, Grappig, jij noemt het stilstaan. En ik kan er heel erg in mee, hè. Want doordenderen maakt dat je daar überhaupt natuurlijk niet bij kan. Ik noem het vaak, en dat is misschien de milde variant van hoe jij het omschrijft. Ik heb het vaak over vertragen.
Ja.
Maar ik hoor wat je zegt, hè, dat eigenlijk misschien vertragen zelfs nog niet voldoende is. Hè, dat het echt zaak is dat je stil durft te gaan staan bij wat er is.
Wat is vertragen voor jou? Wat bedoel je daar dan mee, Lange?
Nou, hoe ik het vaak omschrijf is dat, en daar herkennen mensen, hè, met wie ik daar over spreek vanuit de problematiek rondom alcohol, die herkennen zich daar ook heel erg in, dat we altijd maar doorgaan. Precies wat jij net ook zei. Hè, we zitten eigenlijk heel vaak in een overdrijf om maar niet bewust te worden van het ongemak wat daaronder zit. Mm-hmm. En natuurlijk is het, ieders leven is hartstikke druk. En hoe ik het vaak omschrijf is, we denderen met een max Verstappen snelheid door ons leven. He, dus 245, weet ik het hoe hard hij rijdt, 180 kilometer per uur, denderen we door ons leven. En op het moment dat je dan op een T-splitsing afrijdt, dan heb je geen enkele optie. Dan is er geen keuzevrijheid. Dan moet je vanuit een impuls reageren. Links, rechts. Kan je niet overwegen van wat is de consequentie van links, wat is de consequentie van rechts. Terwijl als je vertraagt, en dan omschrijf ik altijd, ga met 60 km per uur in een Fiat 500 rijden. En wordt in staat om bewust te worden van wat er om je heen gebeurt. En je ziet die T-splitsing op je afkomen. En je denkt, oh wacht even, als ik nou links ga en ik kies ervoor om een glas wijn in te schenken, dan weet ik dat ik dat niet bij het ene glas hou. Dan word ik morgenochtend wakker op een manier dat ik van mezelf baal. En als ik rechts afsla, dan, oh wacht even, dan moet ik nu door dat ongemakkelijke moment heen, want ik moet nu, want ik wil het nu, maar dan moet ik me dan overheen zetten. Maar dat betekent dat ik toch vanavond een leuke avond heb, waarbij ik in ieder geval bewust ben, niet om 8 uur al op de bank in slaap val, en morgenochtend helder wakker word. Dat is de manier hoe ik hem omschrijf.
Ja.
Ik snap wel dat iets verder afgaat van het aanboren van je bewustzijn, alhoewel, je bent wel met je bewustzijn dan bezig om te kijken en te overwegen wat zijn de gevolgen van bepaalde keuzes.
Ja, ja.
En welke keuzes kan ik überhaupt maken?
Ja, je zakt dan al wat meer in de observante rol. Of je pakt meer de observante rol. En je kijkt, dat vind ik wel heel mooi wat jij zegt. Inderdaad, je hoeft niet in een split millisecond te beslissen, ik ga links of rechts zonder vooruit te kunnen kijken. Maar doordat je al vooruit kan kijken, doordat je kan observeren. Wat gebeurt er eigenlijk als ik dit doe? Wat gebeurt als ik hiervoor kies? En ik voel die inderdaad als bijna een moment van stilstand. Maar ik vind vertraging wel een hele mooie daarin.
Ja.
Dat is aantrekkelijk, want er zit nog een vorm van actie in. Die is makkelijker om aan te nemen.
Ik moest ook meteen lachen. En ik zag dat het bij jou ook gebeurde. Want die stilstand, dat vinden we dan vaak zo eng. Dat kan ik niet. Dat mag ik niet. Precies wat jij net ook al zei. Dat hebben we natuurlijk ook nooit geleerd. En vertraging is dan misschien nog net eventjes de acceptabele variant daarvan.
Ja.
Terwijl ik ook heel erg geloof in verstilling.
Ja, want om in contact te komen of bewust te worden van je onderbewustzijn, daar zit die verstilling. En de vertraging klinkt, ik vind het wel leuk, want zo komen we er eigenlijk gaandeweg allebei dieper in van, oké, maar wat is het dan? De vertraging klinkt bijna meer als inderdaad het kunnen observeren. En net als inderdaad het observeren van het metaforische landschap waar je doorloopt. En als je dan nog een pas terug doet en je verstilt, dan kun je echt bij je onderbewustzijn.
Ja. Ja. Ja, maar om de eerste enge stap te nemen,
is heel,
in eerste instantie is aan te voelen wat het is om niet meer Max Verstappen te zijn in je eigen leven, maar om te kijken, kan ik dat überhaupt?
Ja.
Is dat een acceptabele, aanvaardbare tussenstap?
Oh, een hele goeie. En helemaal als je die gewend raakt, want ik spreek denk ik niet alleen voor mezelf, als dat een hele aantrekkelijke staat van leven is, om het wat trager te kunnen. Wat niet betekent dat je lui bent of niks doet, maar dat het in een iets minder moordend tempo, letterlijk, als het over woorden gaat, in een iets minder moordend tempo te leven, klinkt vertraging over het algemeen als een hele goede en een waardevolle om bewuster te leven, meer te genieten van wat er is, meer jezelf te zijn. Dat is mooi, ja.
En hoe zou iemand dat dan met een concrete oefening kunnen doen?
Het vertragen of het verstillen?
Die van jou was verstillen. Dus heb je daar iets voor? Van wat kan je dan concreet doen?
Ja, dan raad ik toch meestal aan om een moment te pakken om te gaan zitten. Stil te zitten. En dan alleen al eerst te observeren wat er gebeurt in je hoofd. Aan gedachten over, oh, maar ik moet nog hier naartoe. Of mag ik dit wel? Of, en ook erkennen als het spannend voelt. Dan denk je, ja, maar dit mag nou helemaal niet. Dan gewoon niet zeggen, jawel, het mag wel. Maar erkennen, oké, ik merk dat ik dit spannend vind. Ik merk dat ik dit zo. Ja, ik word hier wat onrustig van. Maar ik ga toch even zitten. En als je dan, dat is net als eigenlijk met meditatie, focust op je ademhaling. Dus dat je eerst, want je wil je brein wel iets te doen geven. Heel veel mensen denken dat als ik ga zitten of mediteren, of dan moet mijn brein stilstaan, dan moet mijn gedachten uit. Maar dat kan niet. Je kan ook niet je lever uitzetten of je maag laten ophouden met werken. Je brein is gewoon een orgaan. En je prefrontale cortex denkt na. Als je bij bewustzijn bent. Punt. Dus als je dan met je aandacht focust op je ademhaling, dan geef je je brein al iets te doen. Terwijl je dus je lichaamsbewustzijn verhoogt. En alleen dat al zorgt ervoor dat je wat rustiger wordt. En dan met name langer uitademen dan in. Want dat is de rem. Dat is in de auto, als het gaat over vertragen, langer uitademen dan in. Dat is de rem op je hele systeem. Dus die helpt al met terugkomen naar jezelf. Voelen, hoe zit ik eigenlijk? Waar raak ik de grond? Dus dat is weer iets waar je je brein wat mee te doen geeft. En dan hoef je nog helemaal dus niet bij enge gevoelens, of je moet daar nog helemaal niks in. Alleen al gewoon even dat zitten en het aandacht naar jezelf. Meer is in het begin helemaal niet nodig.
Ja, en ik denk dat dit al heel veel is.
Ja.
Want heel veel mensen, en dat was inclusief mezelf, hè, maar wat ik dat nu ook wel zeg, van, hè, want wat er natuurlijk vaak speelt, is dat het verlangen naar alcohol dan heel sterk opkomt. Dat mensen het gevoel hebben dat ze daarnaar moeten handelen, hè, vanuit die craving, eigenlijk nog nooit ervaren hebben dat je daar eigenlijk niet op zou moeten handelen, of hoe te handelen. Een techniek die ik daar wel eens in geef, is inderdaad, hè, ga eens ervaren hoe dat voelt. Nou, eigenlijk omschrijf je dat dan ook. En dan, dat kan al zo angstaanjagend zijn om te zijn. Om gewoon alleen maar even te zijn.
Ja.
En dus heel veel mensen zeggen ook van, ja, maar dat kan ik niet.
Ja, zo voelt dat. Het is te eng. En dat is een stukje, en dat wordt in heel veel, nou ja, ik denk door, als het gaat over 95%, 95% van de mensen wordt dat wel over het hoofd gezien, heb ik het idee. Dat wat jij zegt, angstaanjagend. Het voelt voor je systeem, als je het niet gewend bent, voelt het levensbedreigend om twee redenen. Want je onderbewustzijn, de enige taak van je onderbewustzijn is om jou veilig te houden. En dat komt jou natuurlijk bekend voor. Maar de enige manier waarop dat te doen is om jou bij het bekende te houden. Onbekend is onveilig. Onveilig is levensbedreigend. Dus wat je niet kent is per definitie levensbedreigend. Dus als jij niet gewend bent om stil te zitten, hoe voordelig en heerlijk en fijn het ook klinkt, het is onbekend. Dus het wordt als een bedreiging ervaren voor je systeem. En dat wordt nog extra gedaan doordat jouw hele systeem gewend is om te rennen. Dus het is het tegenovergestelde gewend. Het wil het tegenovergestelde doen. En jij gaat dan opeens een stop opzetten. En dat voelt levensbedreigend voor jouw systeem. Dus alleen al erkennen dat die angst terecht is, dat je je niet aanstelt, dat kan al genoeg zijn. En de eerste stap naar gewoon, al is dat dus een minuut of twee, dat gaat echt, hoe kleiner de stapjes hierin, hoe beter. De kleine stapjes zijn 7 mijlslaarzen hierin. Alleen dat al, en dan hoef je verder niks te doen, je hoeft niks te chasen, niks na te jagen, geen gevoel omhoog te roepen, maar alleen al, oké, ja, dit is spannend en dat mag.
Ja.
En dan voelt het systeem zich gerustgesteld, het voelt zich gezien. Net als dat wij als mens gezien willen worden, wil het systeem in jou, ja, het zijn allemaal kleine delen van ons, ook gewoon gezien worden. Nou, het mag bang zijn. Oké, prima. En dat is vaak al genoeg om het te laten zakken.
Die angst. Ja, en wat daar dan dus bovenop komt, op het moment dat je dan voelt dat die angst zakt en je het gaat doen, dan leer je jezelf natuurlijk ook, oh, maar wacht even, ik kan dit dus wel. Waardoor het de volgende keer ook minder spannend wordt. Ja, dan worden 3 minuten misschien spannend, maar dan kan je langzaam een beetje de grenzen gaan opzoeken. Ja. Ja, ik vind het heel waanzinnig dat want we hadden het natuurlijk over de kracht van het onderbewuste. Dat onderbewuste heeft als functie ons veilig te houden. En daar waar onveiligheid dreigt, komt dus gevoelens van angst of weerstand. Je kan dit niet, het lukt je toch nooit, dit moet je niet doen, niet voor jou weggelegd. Nou, al dat soort teksten. Maar dat is dus uiteindelijk een functie van jou veilig houden.
Ja, want dat is bekend. Hoe vervelend het ook is, dat is wel wat bekend is. Dus het zal alles doen. En angst is het meest effectieve middel om jou ergens weg te houden. Het zal alles doen om jou weg te houden bij dat onbekende stuk.
Ja, dus als we dat dan terugvertalen naar de mensen die luisteren. Op het moment dat je op het punt staat van ik ben niet gelukkig met de rol die alcohol in mijn leven speelt. Maar wat moet ik dan? Het is ontzettend logisch dat daar angst bij komt kijken. Dat daar angst om de hoek komt. Omdat hoe vervelend jouw bewuste verstand het ook vindt in die situatie met alcohol. Ja. Dat is en blijft bekend en dus veilig. Dus je zal altijd door de angst heen moeten om iets te veranderen.
Dat zie ik anders.
Let me know.
Ik zie angst, als je daar doorheen wil beuken of worstelen of wat dan ook. En het is best wel zwaar. Het is moeilijk. En als het niet lukt, wordt de angst alleen maar groter. Dan rebound je, zeg maar, ga je weer terug. En dan wordt de drempel nog groter om het te doen. Dus je wil die angst, wil je of wat verkleinen of omzetten. En daar kun je je lichaam weer heel erg voor gebruiken. Dat heet ook priming. Dus dat je eigenlijk je staat van zijn. Je wil eerst je staat van zijn veranderen. Voor je naar dat andere toe gaat. Ja, ik zie het heel visueel voor me. Je hebt een staat van zijn. Aan de linkerkant, mensen die het horen zien het niet. Daar zit een stuk angst tussen en je wil naar rechts. Je wil niet door die angst heen. Maar je wil eigenlijk die angst verminderen. Verlagen of verdunnen. Mm-hmm. Zodat je vanuit een andere staat van zijn naar rechts gaat. Dat je daar naartoe gaat. Want dat is dan een... Ik weet niet wat een mooi woord is in het Nederlands. Empowering. Mm-hmm. Vanuit rust kun je veel makkelijker veranderen dan vanuit angst. Angst is heel verkrampend voor je systeem. Ja. Dus dan kun je ook eigenlijk geen vrije stappen zetten. Je kan niet helder nadenken. Je kan niet helder voelen. En als je die angst minimaliseert of weghaalt. En vanuit die ontspanning en rust dat andere stuk gaat verkennen. Dat hoeft ook niet dat je namelijk... Als je door de angst heen gaat, dan lijkt het net of je, ook metaforisch gezien voor je onbewustzijn, van 1 naar 0 moet.
Ja, ja.
Want aan de ene kant is nu en aan de andere kant is later. En we moeten door de angst en dan zijn we in later. Maar dat is al helemaal onbekend. En wat de hel is dat? En als het vanuit ontspanning gaat en die angst is er niet. Dus je werkt eerst aan het minimaliseren van die angst. En dat kan via mentale oefeningen. Dat kan via hele duidelijke zelfreguleringsoefeningen. Met je lijf, hevening, EFT, tapping, bilaterale stimulatie, ademhalingsoefeningen, visualisaties, dus kracht, dankbaarheid. Er zijn heel veel manieren voor om eerst je staat van zijn te shiften. En dan is het eigenlijk alsof dat je het driedimensionaal pakt. Dus waar het plaatje eerst tweedimensionaal was en die angst zat ertussen, verschuift hij opeens van visie. En kun jij gewoon langs die angst heen en leren kennen wat er aan die andere kant zit.
Ja, dat is mooi. Ja.
Dat.
En een gevleugelde uitspraak die ik vaak doe, want dat vind ik, dat is de definitie van moed. Feel the fear and do it anyway. Daar zit een beetje mijn, je moet door de angst heen. Snap je wat ik bedoel?
Ik snap wat je bedoelt en ik ken de uitspraak en ik heb hem ook een tijd gebruikt. Maar ik kan me dat, feel the fear, shift your feelings, and then do it anyway. Or shift your state of being is het eigenlijk. Ja, shift your state of being zou het dan zijn.
And do it anyway. Ja, dus er moet een bijzin, er moeten twee commas moeten erbij.
Er zit iets tussen, er moet iets tussen, want anders is de kans op slagen gewoon...
Yeah. Want als je doorbeukt, dan maak je het uiteindelijk alleen nog maar spannender. En kans op succes
Ja.
Minder groot daarin.
Ja. Een kleine kanttekening. Je voelt vanzelf. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ik ga gewoon op de hoge duikplank en ik spring naar beneden. Dat is ook een vorm van feel the fear and do it anyway. Maar dan weet je al, ik kom daar beneden, dat gaat op een bepaalde manier voelen en ik beslis nu dat dat als excitement voelt. Ik vind het spannend, maar ik voel dat daar een beloning achter zit. Als je die al voelt, dat is al een stukje van de andere kant, dan voel je zelf wel van oké, ik ga hier gewoon doorheen. Punt.
Dat is heel erg hoe ik hem dan voel in jouw voorbeeld net van niet van 0 naar 1, maar van 0 naar 0,4 of 0,3. Dus in een klein stapje waarvan je zegt, dit vind ik misschien, dit durf ik nu wel aan. En daar geloof ik wel heel erg in. Dat het geen zin heeft om levensgrote stappen te nemen, maar verandering hak je op in kleine stapjes. Waardoor je steeds voelt van, dit kan ik dus. En dan pak je er weer een 10 erbij.
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
En het concept of nieuwsgierigheid is voor mij een heel belangrijk thema. Hè? Dat je nieuwsgierig wordt naar wat er mogelijk is. Dat je nieuwsgierig wordt naar waarom je drinkt. Wat zijn al die redenen waarom je drinkt? Hè? Want dat ligt dan, daar komt je onderbewuste rondom alcohol ook echt wel om de hoek kijken. Wat heb jij met nieuwsgierigheid?
Maar dat gebruik ik heel veel. Ja. Nieuwsgierigheid is super belangrijk. In ieder geval zoals ik het zie als je werkt met je onderbewustzijn. Omdat vanuit nieuwsgierigheid zit geen oordeel. Dan heb je een open blik. En dan kunnen de dingen naar je toe komen. In plaats van dat je met een soort oogkleppen al bepaald hebt welke richting je op gaat. Wat je moet voelen, wat je moet doen, wat je moet denken. En nieuwsgierigheid, en voor de meeste mensen gaat dan een soort van wereld open. Ook een soort achteroverleunen. Want daar hoef je nog niet per se iets. Nieuwsgierigheid geeft ook de permissie om een kant op te gaan en weer terug. Het is niet, ik kies dit, dus ik moet dat altijd maar blijven doen. Voor experiment. En bij een experiment is geen falen.
Prachtig hoe je het zegt. Dit hebben we ook helemaal niet voorgesproken. Maar het is echt waarvan ik denk, het is exact ook zoals ik hem zie. En zoals ik hem ook altijd aanmoedig bij mensen.
Ja.
En niet om het gesprek over te nemen, maar om even de koppeling te leggen naar alcohol. Op het moment dat we denken, we moeten iets veranderen aan onze relatie met alcohol, dan zit daar al zo'n hard oordeel op. Dan zijn we inderdaad heel erg bang om te falen. Terwijl die nieuwsgierigheid en die experimentele gedachte, ik ga eens ervaren hoe het anders is, zonder daarvan te zeggen, dus dan mag ik nooit meer drinken. Dat geeft zo'n andere lading aan het hele thema alcohol en drinken, niet meer drinken. Ja.
Ja, dat gooit heel veel open. Want ook het weer mogen, dat is weer, net als die angst, heel verkrampend en beperkend. En alleen maar die lijn, terwijl er is een heel landschap aan keuzes.
Ja, en die ga je pas zien op het moment dat je in staat bent om inderdaad die oogkleppen, zoals jij het net ook liet zien, hè, die oogkleppen afdoet en bereid bent om breder te kijken en achterover te leunen. In de verstilling dan wel de vertraging. Hè. Dus zo komt dat ook wel bij elkaar, vind ik.
Ja. En er zit ook keuze in. Dat is, die is denk ik heel belangrijk. Want zelfbeschikking is een van de belangrijkste dingen voor mensen. Het is gewoon voor iedereen. Dan heb je een keus. Terwijl als het gevoel van ik moet, daar zit voor mensen als het gaat over onderbewustzijn ook heel veel lading. Net als dat mensen vaak moeite hebben met op tijd naar bed gaan. Volwassen mensen. Ja, niemand bepaalt hoe laat ik naar bed ga. Ik blijf lekker op de bank zitten, hoe moe ik ook ben. Maar dus als iets moet, dan voelt het alsof je geen keus hebt. En als je vanuit nieuwsgierigheid kijkt, dan heb je opeens zelfbeschikking. En dat is natuurlijk super belangrijk als het gaat over afhankelijkheid van alcohol. Want als je afhankelijk van alcohol bent, dan voelt die zelfbeschikking er niet. En alleen al door nieuwsgierig te zijn, train je die spier eigenlijk. Train je dat zelfbeschikkingsstukje, dat zelf keuzes mogen kunnen maken. En hoe klein ook, en juist heel klein, dat goes a long way met die kleine stapjes. Dat vertaalt jouw onderbewustzijn, vertaalt dat naar weer veel meer dan dat jij doorhebt. Dus als jij daar al zelfbeschikking in voelt, dan denkt jouw nijlpaard, maar als het hierin is, dan is het misschien ook wel daarin. Dan is het misschien ook wel daarin. En dat spreidt zich als een olievlek uit.
Ja, dus dan wordt dat nijlpaard, het blikveld van dat nijlpaard, zijn wereld wordt groter. lijkt het hoe je het zegt.
Ja.
Als van dat hij maar in zijn eigen poedeltje zit, wordt zijn wereld groter en ontdekt hij dat er nog meer is in het leven dan alleen dit.
Ja, dat stukje. Maar ook dat het iets is, het is een skill die je traint. En die hoef je niet bewust te trainen elke keer met die kip. Maar dat is dus als er één dingetje klikt, dat zijn die onderbewuste processen. En dat is dus ook waarom mijn podcast bijvoorbeeld Coach onder Bewustzijn heet. Je hoeft daar helemaal niet voor in hypnose. Maar als je eenmaal snapt hoe dat werkt, dan kun je daar gebruik van maken met die kleine dingen. Dus als er één procesje in gang is gezet, dan heb je maar een klein stukje nodig qua beweging of momentum. En jouw onderbewustzijn breidt dat uit naar andere dingen. Dus dat werkt dan voor jou. In plaats van dat jij dus inderdaad weer probeert met die kip naar alle macht bij te sturen. Dan doet dat onderbewustzijn doet dat zelf voor jou.
Ja, en dat is dus inderdaad, want we denken dan weer. En dat is alweer kip. We denken dan dat we iedere ochtend met iets moeten starten. Of dat je er weer een procesje van moet maken. Of iets moet veranderen in je leven. Maar dan maak je er weer een kipproces van. Terwijl het eigenlijk, het onderbewuste functioneert autonoom. Hè, legde je net ook uit. Daar moet je een sneeuwbaleffect zien te creëren. Ja.
Ja. Ja, die wil je een andere richting op krijgen. Ja.
Als ik even nadenk over een afsluitende vraag. Hè. Wat zou jij nou willen meegeven aan mensen die naar mijn podcast luisteren, die iets hebben met alcohol, die of nog zelf vastzitten, of überhaupt nog twijfelen of ze er iets mee willen, of al wel een tijdje gestopt zijn en op zoek zijn naar inspiratie. Ja, wat zou je mensen willen meegeven met een haakje naar alcohol, hoe zij met hun onderbewuste aan de gang kunnen?
Het eerste wat er in me opkomt, en ik weet helemaal niet of dat per se de antwoord op de vraag is, is dat alcohol nooit te maken heeft met alcohol. Dat alleen al het idee, inzicht, acceptatie, wherever in het proces, dat je jezelf toestaat te denken, dat mag gewoon met die kip. Oké, mijn alcoholprobleem heeft niks te maken met alcohol. Daar zit iets onder. En daar mag ik bij komen. Niet daar heb ik bij te komen, daar moet ik bij komen. Maar dat mag ik ontdekken. En alleen, ik denk dat dat al genoeg is, als ik op eigen ervaring in mijn omgeving kijk, om nieuwsgierig te worden, om deuren open te zetten, om
dat. Mooi.
Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
Nee, ik ben het volledig met je eens. Ik omschrijf het iets anders. Wat ik bijvoorbeeld zeg is, het gaat in die end nooit om de alcohol zelf. Dat denken we wel. En dan denk je dus ook dat de oplossing zit in niet meer drinken. Dus gewoon even je gedrag veranderen. En natuurlijk heeft het een gedragscomponent. Maar in die end zit daar nog zoveel meer achter en onder. Wat spannend is, omdat het onbekend is en daarmee onveilig. Hè, om even te linken aan wat jij net vertelde.
Ja.
Maar wat ook waanzinnig interessant is. Om daar stapje voor stapje te gaan kijken. Wat zit daar nou eigenlijk achter?
Ja.
En waarom heb ik mij zo verloren, even in mijn eigen proces, waarom heb ik me zo verloren in alcohol? Wat was er wat het niet mocht zijn?
Ja, en dan misschien ook inderdaad, welke rol vervult het? Of welke behoefte vervult het voor mij? Want daar zit natuurlijk altijd dat het een behoefte vervult. Het doet ook iets voor je. En wat is dat dan? En daar zitten, je hebt natuurlijk ook vaak over gehad, er zitten heel veel lagen in onze samenleving. Zonder dat ik je podcast er heel erg lang wil extra maken. Maar er zit zoveel context en betekenis wat we niet doorhebben bij alcohol. Dus het gaat niet. Soms hebben we het idee bij mensen die verslaafd zijn aan alcohol. Ja, maar die willen gewoon vergeten hoe hun leven is of ontsnappen. Maar er zitten ook elementen in van gezelligheid, van meedoen. Of juist, dan voel je even weer een stukje meer jezelf. Omdat alcohol zorgt er wel voor dat je antennes wat meer naar binnen staan en je iets minder aantrekt van de buitenwereld. Dus wat doet het voor je? Ja.
Precies. Ja. Welke functie vervult het voor je? En dat is zo interessant en dat is wel een mooie afsluiting, denk ik. Want die liggen vaak. Hè, als ik aan iemand vraag waarom drink je alcohol, dan zijn er antwoorden die bovenop liggen. Waar mensen vanuit hun bewustzijn, vanuit die kip, al heel makkelijk bij kunnen. Ja, nou, dat doet omdat het een gewoonte is, of omdat ik het lekker vind, omdat het me helpt om te ontspannen. Daaronder liggen Nou, ik ben ze nog niet tegengekomen dat het niet zo is, liggen altijd andere redenen. En die liggen soms ook nog best wel een beetje aan de oppervlakte, hè, door een beetje door te vragen. Maar vaak liggen daar veel diepere overtuigingen onder die je hebt meegekregen vanuit je jeugd, de conditionering vanuit de samenleving. En dat komt vaak natuurlijk op de angst om afgewezen te worden. De overtuiging dat je niet goed genoeg bent, wat jij net ook al aangaf. En dat is zaak om die, nou, om daar toegang tot te krijgen, om al die redenen voor jezelf ook duidelijk te krijgen.
Ja, ja, zeker.
Goed, voor nu dankjewel Annelies. Er is echt volgens mij nog veel meer te bespreken. Maar we houden het voor nu hierbij. Dankjewel. Heb ik nog iets heel relevants gemist waarvan je zegt, dat wil ik eigenlijk nog echt wel toevoegen?
Nee, volgens mij niet. Nee. Nee. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dat sowieso. Ik vond het heel fijn gesprek.
Ja. Ja. Ja, ik ook heel fijn. En als mensen inderdaad zeggen, hey, dit is, vind ik een interessant onderwerp. Jouw podcast, Coach je onder bewuste. Ik zal een link opnemen in de show notes. Dat mensen daar wat meer voeding over kunnen krijgen. Van iemand die daar heel.
En dat is misschien wel goed, want het is niet alleen voor ondernemers. Het gaat echt over iedereen's onderbewustzijn. Dus voor iedereen is dat relevant.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, heel leuk. Super, dankjewel.
Fijne dag.
Bedankt dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar ik je los van oordeel of schaamte uitnodig om kritisch te kijken naar alles wat jij denkt te weten over alcohol. En je aanmoedig om jezelf eerlijke vragen te stellen over jouw relatie met alcohol. En ik heb een leuk nieuwtje. Want eind dit jaar verschijnt mijn boek met dezelfde titel als deze podcast. Blij alcoholvrij. Ik neem je mee in mijn eigen reis van verslaafd naar bevrijd. En ik geef jou de kennis en de inzichten die nodig zijn om dat ook te bereiken. Met dit boek verspreid ik hoop en trots. En wil ik jou laten voelen dat een leven zonder alcohol niet alleen mogelijk is, maar zelfs begerenswaardig. Het is geen straf, maar een cadeau. En jij bent geen slachtoffer, maar een regisseur. En in de aanloop naar de verschijning van dit boek kan je je aanmelden voor de lijst waarmee ik je op de hoogte hou van de voortgang. En je kans maakt om uitgenodigd te worden voor de boekpresentatie. De link naar deze lijst vind je in de show notes. En vergeet nooit, je staat er niet alleen voor.